Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat mij verzocht is om u mee te delen dat de studievereniging voor vrouwen die in oprichting is, dat die dinsdagavond om 8:00 bijeen hoopt te komen. En de tweede mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Maandagavond zal er, zo de heren wil, huisbezoek zijn bij de familie W. Kattenstaart, Tuinstraat en de familie Nelis aan de Groene Zoom. Woensdagavond bij zuster J.M. van der Baan Groenendijk en bij zuster Verbiest Sprong. En donderdagavond bij de familie M. Kempeneers in Nieuwe Tongen en de familie M. den Boer in Herkingen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 87, de versen 1 en 4. Psalm 87, de versen 1 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. 1 en 4 van Psalm 87. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting waarop we zingen uit Psalm 118, het 11e vers. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, het 7e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 29. Matteüs 7, de versen 13 tot en met 29, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 118, het 11e vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Matteüs 7 vanaf het 13e vers. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinige zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen, alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. En een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. Wij willen met de hulp van de Heere samen nadenken over een gedeelte uit dit schriftwoord wat u gelezen is, namelijk Matteüs 7, de versen 24 tot en met 27. Matteüs 7, de versen 24 tot en met 27, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op een steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaasman vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Tot zover. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, die ons hart kent en die weet wat in ons binnenste leeft, zoals we hier vanavond in de kerk zijn. Wij buigen ons neer voor uw alziend oog. En laat dat tot in het diepst van ons hart mogen doordringen, Heere. Dat heel in het bijzonder wanneer wij in de kerk komen, dat wij naderen voor uw aangezicht. En daarom willen wij ook uw aangezicht aanroepen. Want als wij beseffen wie we zijn voor u, en dat uw ogen heel in het bijzonder in uw huis ons zien zoals we zijn, dan moeten wij het de dichter van de oude psalm nastamelen. Wie van ons kan voor u bestaan? Wie kan bestaan voor uw heilige ogen? Niemand. Want als zelfs de heilige engelen voor u hun aangezicht bedekken, als zij zingen tot eer van uw goddelijke roem, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hoezeer zouden wij, zondige mensen, dan in het stof moeten bukken voor u, wanneer we denken aan uw alwetendheid en aan uw majesteit. Maar desondanks, Heere, komen we tot u en smeken we u. Wil u ondanks onze schuld, de schuld die scheiding maakt tussen u en tussen ons, op ons neerzien? Want u hebt het toch zelf gezegd in uw woord: zoek mijn aangezicht. En aan die opdracht, aan die nodiging, willen wij gehoor geven in alle ootmoed. En uw aangezicht zoeken, Heere, want u hebt het zelf gezegd. En dan smeken we u, wil u, die hoog zijt in uw majesteit en die groot zijt in uw heiligheid, op ons arme zondaren neerzien. En wil u tot ons spreken en uw woord in ons midden zegenen. En dan weet u dat het vanavond gaan zal over die ernstige afsluiting van de bergrede, waarin u, o Heer Jezus Christus, zo heel duidelijk hebt gezegd wat het fundament van ons leven behoort te zijn. Welke fundamenten alleen zullen bestaan als de stormen en de watervloeden van uw gericht komen. En welk fundament ondeugdelijk is. Heere, dat we vanavond dan de fundamenten van ons leven mogen onderzoeken. En in het licht van uw woord onszelf mogen afvragen of het fundament van ons leven hecht is. Of ons leven gefundeerd is in het woord, in het bloed van Christus, in het eeuwig welbehagen van u. Of wij in de liefde geworteld en gegrond zijn. Heere, wil dat ook vanavond in alle ernst en in alle duidelijkheid laten verkondigen. En wil daartoe hem die uw woord mag uitdragen de genade geven om dit aangrijpend woord, deze indringende gelijkenis, op de juiste wijze te vertolken. Geef dat we aan uw woord recht mogen doen. Dat we de volle raad van u mogen verkondigen, wet en evangelie. Dat het geestelijk mag gebeuren en dat ook de snaren van het hart geraakt mogen worden. Zowel de snaren van het hart van hen die onbekeerd zijn, opdat die snaren voor het eerst gaan trillen. Als de snaren van het hart van hen die u kennen en u vrezen. En wil u in het bijzonder ook, waar dit woord ontdekkende lessen bevat, hen die u niet kennen en toch menen een fundament te hebben, maar het is enkel zandgrond. Het lijkt zo stevig, maar het is het niet. Heere, wil u hen van die fundamenten die ze zelf bedacht hebben afdrijven, wil hen arm maken en wil hen leren te zoeken naar het ene fundament, naar de steenrots. O Heere, wil u daartoe uw woord gebruiken, zegen het met de werkingen van uw Heilige Geest. Wil u ook, Heere, met ons allen zijn zoals we vanavond bij elkaar zijn. Opnieuw mogen we elkaar toch aan u opdragen en van u smeken of gij ons gedenken wilt. Of u ieder persoonlijk in alle levensomstandigheden nabij wilt zijn. Het kan zo zijn dat we eenzaam zijn. Het kan zo zijn dat we een verborgen kruis te dragen hebben. Er kunnen omstandigheden zijn die het ons moeilijk maken vanavond om te luisteren. Heere, wil u alles wat een hindernis is en alles wat ons bezwaart zo wegnemen dat het de prediking en het luisteren naar de stem van u niet in de weg mag staan. En wil u het leed en de moeite, ook het verborgen kruis en de vragen die soms zo aan kunnen grijpen, heiligen aan ons hart. We willen vanavond in het bijzonder ook zuster Heijstek aan u opdragen, die dinsdag opgenomen zal worden in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Heren, we bidden van u of u met haar wilt gaan, of u aan haar wilt denken en of u haar door de operatie heen wilt dragen op uw almachtige genezende handen. En heel in het bijzonder of u wilt geven dat ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk gebruikt mogen worden. Zegen haar in deze omstandigheden met haar man en met de kinderen en wil u alle dingen goed maken met uzelf. Want dan alleen is het ook goed. We denken in deze ogenblikken ook aan predikanten uit ons kerkverband en wellicht ook daarbuiten die ernstig ziek zijn. We dragen hen allen aan u op, bekend of onbekend. Heren, we denken heel in het bijzonder aan hen rond wie de zorgen groot zijn. We denken aan dominee Buis, de emeritus predikant van Naarden, die heel ernstig ziek is en wiens krachten minder worden, die ook zelf beseft en erbij leven mag dat het einde naderbij is. Wil u hem gedenken, Heren? Wil u hem voorbereiden? En wil u, terwijl het voor hem onmogelijk is om woorden te spreken, wil u tot zijn hart spreken? We smeken u ook, wil u zijn met dominee Sterk van Bunschoten. Heren, de zorgen blijven er voor zover wij weten onveranderd. Wil u bij alle behandelingen die er in het Groningse Academische Ziekenhuis zijn uw zegen schenken. En wil u geven dat er een wending ten goede mag komen. En bovenal, Heren, wil u hem, zijn vrouw en hun nog zo jonge kinderen gedenken in uw gunst en genade. Wees ook met dominee Van der Gronde, die ook zo ernstig ziek is en voor wie de dokters geen hoop geven. Heere, wil u zijn hoop zijn en wil u hem nabij zijn en wil u ook in deze dingen met uw goddelijke genade vertroostend, ontdekkend, opbeurend, onderwijzend aan hem gedenken. Heere, we smeken u, wil u onder al deze omstandigheden van ziekte, ook van ernstige ziekte onder predikanten, toch denken aan de komst van uw koninkrijk. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen met kracht. En dat het zo mag zijn dat te midden van alle dingen die wankelen in onze dagen. En alle dingen die benauwen kunnen. En die ons met zorg vervullen ook voor de toekomst. Dat het toch blijken mag dat gij uit onpeilbare, eeuwige genade aan arme zondaren wilt gedenken en dat uw koninkrijk toch komt. Heere, u weet het veel beter dan wij het weten en ook onder woorden kunnen brengen, dat de dagen waarin wij leven, zeker hier in West-Europa, donkere dagen zijn. Er is zoveel verval in de samenleving op moreel gebied en ook op geestelijk gebied. Er is zoveel afval, kerkverlating, verwatering en verslapping. Er is ook zoveel spot en hoon rond dat wat nog zoekt en vraagt naar u. Uw woord wordt bespot en uw dienst wordt bespot. En heren, wanneer wij kijken naar de kerk, ook naar de kerken waar men zoekt vast te houden aan uw woord en wil leven bij dat woord en niets anders dan dat woord, dan is er zoveel dat niet is naar uw wil. Dan zijn wij te midden van deze donkere wereld vol spot en onbegrip, vol afval en verwarring, niet het zoutende zout dat wij zouden moeten zijn en niet het lichtende licht dat wij behoorden te zijn. Dan is de kerk versplinterd. En die versplintering, ach, gij weet het, gaat steeds verder door. Omdat die versplintering zo geesteloos is. Wil u, Heere, door de dorre doodsbeenderen van de versplintering en de verscheuring, door de dorre doodsbeenderen die zo vaak ook het leven van de kerken kenmerkt, wil u uw geest blazen. Dat de geest mag aankomen van de vier hoeken der aarde en leven mag schenken. Wil u opstaan, Heere, over uw erfenis hier in ons vaderland. Zoals de psalmdichter het zegt, dat gij zult opstaan, ons beschermen over Sion u ontfermen. Want de tijd, haar stad voorspelt aan haar leed ten perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn, o God, in het eind geboren. Heren, zouden die dagen aan mogen breken. De dagen van uw welbehagen, waarin u zult opstaan en waarin u uw geest krachtig zult doen werken. Heere, doe dat onder ons. Laat het mogen zijn dat de tijd des welbehagens, waarvan de andere psalmdichter zingt, mag aanbreken. Dat die mag aanbreken in ons volksleven. Dat die mag aanbreken in het midden van de kerken, ook in onze kerken. Dat die mag aanbreken in de gemeente. Dat die mag aanbreken voor één, voor velen van ons. Heere, zou dat mogen zijn deze avond? En zou u dan zelf onder de ernst van de prediking, waar toch ook zoveel liefde in doorklinkt, van u op wiens lippen genade is uitgestort, zondaren bekeerd mogen worden, zielen gered mogen worden, en het fundament van de eeuwige liefde mag worden gelegd in de levens van zondaren. Heere, verdiend is het niet, maar wil u het doen, uit enkel genade, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 46, het tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God. De Allerhoogste Koning wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. Psalm 46, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, gemeente, dat wanneer een predikant jubileert, dat er dan vaak een hele opsomming gegeven wordt van alles wat hij zoal tijdens de jaren dat hij mocht dienen gedaan heeft. En er wordt vaak gezegd, hij heeft die en die gemeente gediend, en daar en daar is er onder zijn leiding een nieuwe kerk gebouwd. Soms wordt zo iemand dan genoemd, met eigenlijk een Rooms woord, bouwpastor. Ja, op zichzelf eigenlijk niet zo verkeerd, dat bedoel ik niet. Maar is u wel eens opgevallen dat je vaak bij heel die reeks zo weinig leest over de geestelijke zegen die er geweest is? U zegt, ja, maar dat kun je moeilijk meten. En dat kun je moeilijk in woorden uitdrukken, terecht. Dat is waar. En toch heeft het me wel eens bezig gehouden. Wat spreken wij veel, ook onder dominees, over de uiterlijke dingen. Over het bouwen van een kerk. En over de groei, of mindere groei, of achteruitgang van de gemeente. Terwijl het toch gaat niet over het prachtige kerkgebouw, niet over de bloeiende gemeente, althans in uiterlijke zin in de eerste plaats. Maar terwijl het gaat over de vraag, welk fundament legt u en op welk fundament bouwt u persoonlijk? En in de prediking en in de ambtelijke arbeid. En dan gaat het om die ene vraag, of u en ik in ons leven het fundament kennen waar de Heere Jezus hierover spreekt in deze zo heel bekende gelijkenis. En of ons levenshuis daarop gebouwd is. Want alleen wanneer we gezonken zijn op dat enige fundament, dan zullen we kunnen bestaan in de grote dag. En zo willen we nadenken over de gelijkenis van de twee bouwers. We letten heel eenvoudig op drie dingen. Ten eerste op de huizen die zij bouwden. Ten tweede op de stormen die zij ondergingen. En ten derde op de lessen die zij ons leren. De gelijkenis van de twee bouwers. De huizen die zij bouwden. De stormen die zij ondergingen en de lessen die zij ons leren. Eén ding moeten we niet vergeten wanneer we deze bekende gelijkenis opslaan. En dat is dat deze gelijkenis het slot vormt van een van de allerbekendste redevoeringen. Misschien mag u zeggen, een van de allerbekendste preken die de Heere Jezus Christus ooit hier op aarde gehouden heeft. Het is de rede die bekend staat als de bergrede. Want we lezen aan het begin van deze rede, Matthäus 5, het eerste vers, dat Jezus de scharen ziende klom op een berg. En dat hij zijn discipelen begon te onderwijzen. En dan is die rede lang. Drie hoofdstukken zijn nodig in het evangelie naar Matthäus om die hele bergrede weer te geven. En die bergrede bevat vele aangrijpende en bekende spreuken. Sommige mensen zijn diep onder de indruk geraakt van die bergrede en van sommige spreuken die daarin staan. Vooral van spreuken dat wij rechtvaardig moeten zijn. Dat wij onze vijanden lief moeten hebben. En iemand die ons slaat onze rechterwang moeten toekeren. En in die kringen is dan het zogenaamde bergrede christendom ontstaan, dat vooral in de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw erg populair was. Het bergrede christendom, dat was het christendom van eerlijk leven. Het christendom van afstand doen van vijandschap, van oorlog. Het was pacifistisch gekleurd. Liefde tot elkaar. En dat is zeker een element wat in de bergrede aan de orde komt. Maar men vergat dan die toch wel heel klemmende en soms bijna beklemmende slotgedeelte van de bergrede. Want als we de bergrede gaan lezen, moeten we hem wel helemaal lezen. En dan gaat het in het slot van de bergrede niet meer om allerlei voorschriften die de Heere Jezus geeft over de praktijk van het leven in zijn koninkrijk. Dan gaat het aan het slot van de bergrede, wij zouden zeggen in de toepassing, gaat het om heel ernstige en om heel onderzoekende lessen. Daar waarschuwt de Heere Jezus voor de valse profeten. Dat is voor de valse prediking, voor een zielsmisleidende leer. En dan zegt hij ook dat die valse profeten zo moeilijk te onderscheiden zijn, want het lijken net schapen. Alleen zijn het wolven in schaapsklederen. En dan gaat het niet alleen over de valse profeten, maar ook over het schijngeloof. Niet ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal in mijn koninkrijk ingaan. Ja, dan wordt de prediking van de Heere Jezus aan het slot van die bergrede zeer ontmaskerend en onderzoekend. En dat beklemmende gedeelte, wat in diepe ernst en bewogenheid door de Heere Christus gesproken is, sluit hij dan af met de woorden, zie toe. Dat gebouwd op het goede fundament. Dat ge niet verleid wordt door de dwaalleer. En u zelf niet bedriegt door genoeg te hebben aan het roepen van Heere, Heere. Maar zie toe dat gebouwd op het goede fundament. En dan illustreert hij dat met een laatste gelijkenis. En die laatste gelijkenis is de gelijkenis die we hier voor ons vinden. Hij zegt dan, en ieder die deze mijn woorden hoort, de woorden die hij gesproken heeft, heel in het bijzonder de woorden uit de bergrede, en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En dan even verder lezen we, en een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaas man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Dat is dus de gelijkenis. Het gaat over twee bouwers. En die twee bouwers, dat zijn mensen die in de gelijkenis van de Heere Jezus een beeld zijn van tweeërlei manier waarop wij met het woord van de Heere omgaan en met het woord van de Heere werkzaam zijn. Want laten we meteen maar heel duidelijk zeggen, het gaat in deze gelijkenis, als het gaat over die dwaze en die wijze bouwer, niet over het verschil tussen een kerkmens en een wereldling. Het gaat ook niet over het verschil tussen een kerkmens en een heiden. Het gaat over mensen die allemaal het woord van de Heere Jezus horen. Dat hebben ze gemeenschappelijk. Maar allen die dat woord horen en die dus op zijn minst een zekere kennis van dat woord hebben, die kunnen daar op verschillende manieren mee omgaan en mee werkzaam worden. En dat is het punt van verschil. De Heere Jezus zegt het dus niet tegen de heidenen die op het moment dat hij deze woorden sprak ergens in deze donkere lage landen bij de zee woonden. De Batavieren of de Caninefaten of hoe ze in die tijd ook geheten mogen hebben. Maar hij zegt het tot degenen die het woord kennen en het woord horen. Tot de omstanders. En dan zegt de Heere Jezus hier heel nadrukkelijk dat men kan op twee manieren ten diepste met het woord van mij omgaan. Op een wijze manier en dat doet de wijze bouwer. En op een dwaze manier en dat doet de dwaze bouwer. En dan moet u er goed op letten dat wijs en dwaas in de schrift woorden zijn met een geestelijk karakter. Wijs is niet precies hetzelfde als intelligent. En dwaas is niet precies hetzelfde als dom. Want Gode zij dank kunnen ook mensen die niet zoveel verstand hebben in geestelijk opzicht wijzer zijn dan de allerknapste op deze wereld. En de man of vrouw die vele letters gegeten heeft, kan in geestelijk opzicht een dwaas zijn. Wat is een wijze? Een voorzichtig man, zegt het Matthäus-evangelie. Een wijze, in geestelijk opzicht, dat is iemand die de woorden van de Heere Jezus Christus hoort en ze ter harte neemt en ze doet. En een dwaas, dat is iemand die de woorden van de Heere Jezus Christus hoort, maar ze niet ter harte neemt en ze niet doet. Dat vergelijkt de Heere Jezus met twee bouwers. En dan moeten we dat beeld eerst maar heel duidelijk proberen voor ons te zien. En in gedachten gaan we naar het oude Israël en zien twee mensen bezig die aan het bouwen zijn. Nu was het meestal zo dat mensen die aan het bouwen waren, dat doorgaans zelf deden. Men kende niet zoveel verschillende beroepen al in die tijd als wij in onze dagen kennen. En doorgaans bouwde ieder zijn eigen huis, al of niet met behulp van buren of bekenden. Vooral die eenvoudige hutjes die van kleibrokken werden opgebouwd en wat gepleisterd werden met klei en afgedekt werden met wat twijgen of wat riet, waar de allerarmste in wonen, dat waren maar hele eenvoudige hutjes die tijdens een winterstorm of een plensbui in de herfst soms in heel korte tijd met de grond gelijk gemaakt werden. Maar hier gaat het niet over zo'n kleihutje of een, bijna zouden we zeggen, een plaggenhut, zoals men die ook in Israël wel kende, onder de allerarmste. Hier gaat het over een huis wat toch echt gebouwd wordt als een groot huis. Als een huis wat van steenblokken gemaakt is. Steenblokken die dan uit het gebergte werden gehouden en die getransporteerd werden en waarvan men huizen bouwde. Soms gebruikte men daarvoor speciale bouwheren die in elk geval de leiding hadden en het toezicht hadden. Hoe dan ook, of het nu onder leiding van een bouwheer gebeurd is of niet, in elk geval zegt de Heere Jezus in deze gelijkenis dat er twee mensen aan het bouwen waren. Huizen die niet slechts maar plaggenhutten waren, maar echte huizen van gehouwen steen. En kennelijk gaat de Heere Jezus ervan uit dat die huizen gebouwd worden in dezelfde streek. We zien eigenlijk een dal voor ons. Een dal waarin misschien een klein stroompje is. Maar waarvan alles aanduidt dat wanneer de grote regenstormen komen, dat dat kleine stroompje een brede rivier kan worden waarin het water voortsnelt en voortgutst. Daar in dat dal, op de wat zanderige oevers, bouwen ze beide hun huis. En voordat ze gaan bouwen, moet er eerst gegraven worden. Want niemand zou zijn huis zomaar bouwen op de rulle aarde. En u ziet in gedachten die twee bouwers graven om een fundament te leggen. De wijze bouwer graaft lang. Hij graaft diep. In Lucas 6, waar deze geschiedenis ook voorkomt, leest u dat met nadruk. En hij groef en hij verdiepte, staat er. Dat betekent, hij groef heel diep. Totdat hij door de rulle bodem heen, de zandbodem heen, een rots bereikte. Een ijzerharde, een steenharde ondergrond. Wat hij gebruikte als de fundering voor zijn huis. En toen ging hij in de hoogte bouwen, een kelder. En steeds hoger en steeds hoger. Maar het is heel anders bij die andere bouwer niet. Die man graaft ook wel. En misschien was het wel zo, zoals sommige uitleggers veronderstellen, dat hij op een gegeven moment op een harde zandlaag stuitte. Het was immers een vallei waar een rivier doorstroomde. En wanneer u wel eens gegraven hebt aan oevers van rivieren of aan oevers van de zee zelfs ook, dan gebeurt het wel eens dat je soms een wat hardere zandlaag tegenkomt. Die wat hard geworden is doordat het water er opspoelde en opspoelde, dat verhardt de grond. Misschien was het een hardere zandlaag die deze man als fundering gebruikte. In elk geval, het was niet de rots. Het was het zand. Hij groef niet zo diep. Toen hij eenmaal de zandlaag gevonden had, vond hij het goed genoeg. En terwijl de ander misschien nog aan het graven was, omdat hij in de diepte afstak, was deze dwaze bouwer spoedig klaar en hij was al bezig zijn muren op te trekken, terwijl de ander nog diep in de aarde bezig was. Want in het Lucas-evangelie staat dat hij zijn huis bouwde op de aarde. Dat zal betekenen op het zand. En dat hij geen fundament had. Eigenlijk niet dus. Want zand is geen goed fundament. Zeker niet in het Oude Oosten. Nou, wat zien we hier? Wat bedoelt de Heere Jezus met die twee bouwers die zo op dezelfde plaats hetzelfde werk doen en die toch zo verschillend zijn? Wel, laten we enkele dingen aanstippen waarop we aan het einde van de preek nog terug zullen komen. Allereerst de dingen die precies hetzelfde zijn. Deze twee bouwers zijn mensen die hetzelfde voor ogen hebben. Ze willen allebei een huis bouwen. Ze zoeken allebei, mag ik het eenvoudig zeggen, een dak boven hun hoofd. En zo is het kennelijk met de mensen die onder het woord van de Heere Jezus zijn. Ze zijn alle enigszins door dat woord aangesproken. En de mens, ook de mens in het Judea of in het Galilea waar de Heere Jezus woonde en werkte in die dagen, was op zoek naar levensvervulling, naar vastigheid, naar zekerheid. En dat is nog steeds niet veranderd. Ondanks allerlei golven van gedachtengoed die over ons heen zijn gegaan in de loop van de geschiedenis, is de mens ten diepste toch een rusteloze zoeker naar levensvervulling en naar de zin van zijn bestaan, ook vandaag. Dat zijn ten diepste alle mensen. Ze bouwen hun levenshuis. Maar ook al zijn ze ten diepste naar hetzelfde op zoek, toch is er een heel belangrijk verschil. En dat verschil komt hierin uit, dat de een zijn huis heel gemakkelijk bouwt en misschien wel wat graaft, maar niet genoeg let op de fundering. Terwijl de ander zich moeite geeft om diep af te steken en om geen rust te vinden voordat hij de rotsbodem gevonden heeft waarop hij een vast fundament vindt. En daarmee is de belangrijke vraag aan ons allen. Zoals die vraag ook in de gelijkenis klonk toen de Heere Jezus hem voor het eerst uitsprak. Het is deze vraag. Wat is de fundering van ons leven? Waarop bouwen we? We zijn allen op weg om te zoeken naar levensvervullingen, naar de zin van ons leven. We bouwen allen aan ons levenshuis. Maar jonge meisje in de kerk, ouderen hier vanavond, wat is de fundering? Wat is het fundament van uw leven? U vraagt, wat bedoelt u? Ik dacht dat het niet zo moeilijk was. De fundering, dat is daar waarop alles rust. De grondslag. Een grondslag waarvan blijken zal dat die beslissend is wat er in de toekomst met dat huis zal gebeuren. En nu kun je allerlei soorten grondslagen bedenken. De een bouwt zijn huis op de zandgrond van, ja, de goedkope filosofie van deze wereld. Leeft en probeert uit dit leven te puren te halen wat er uit te halen is. En voelt zich betrekkelijk tevreden. Als hij in dit leven maar alles heeft wat zijn hart begeert. Een tweede neemt het heel wat serieuzer en probeert oprecht te leven en gaat uit van hoge principes en diepe morele waarden. Een derde zoekt het bij godsdiensten. Soms bij een mengelmoesje van allerlei vreemdsoortige godsdiensten. Een vierde heeft veel hart voor het christelijk geloof, maar vult het wel op zijn eigen manier in. En een vijfde zegt: ik zoek het fundament in de diepte. Ik zoek het waar het woord van God op wijst. Ik zoek het bij het enige fundament, de enige rots die de tijden kan verduren en waarop mijn levenshuis kan staan tot in eeuwigheid. Wat is dat fundament? Wat bedoelt de Heere Jezus in de gelijkenis met de rots? Wel, als het daarover gaat, dan moet ik over die rots toch een paar dingen zeggen. In het licht van de woorden die de Heere Jezus hier spreekt, is het duidelijk dat die rots waarop de wijze bouwer het huis bouwt, alles te maken heeft met het woord van de Heere Jezus. Want zo lezen we in de inleiding van deze gelijkenis: een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Dus die rots, dat fundament, dat heeft iets te maken met het woord van de Heere. Maar dan niet alleen maar met het horen van het woord, want dat deed die dwaze bouwer ook. Nee, het gaat hier over het horen van het woord en het verstaan van het woord en het ter harte nemen van het woord en het zinken op het woord en het leven bij het woord en het leven uit het woord. Want dat is het wat de Heere Jezus met die korte zin bedoelt: een iegelijk die mijn woorden hoort en doet. Dat betekent hoort en ter harte neemt, hoort en erbij leeft, hoort en erop zinken mag, hoort en eruit leeft, hoort en dat woord door genade mag gehoorzamen. Dat hoort er allemaal bij. Wat is dus het fundament? Dat is allereerst het woord van de levende God, waarop een verloren zondaar zinken mag. En dat betekent dat wij in ons leven, wanneer wij zoeken naar een levensvervulling, wanneer wij zoeken om ons levenshuis te bouwen, ons allereerst de vraag moeten stellen: hoe staan wij tegenover het woord van de Heere? Hebben we door de genade van God de kracht van dat woord mogen ervaren? Hebben we door de genade van God leren zien dat dat woord ons in staat van beschuldiging stelt en ons aanklaagt? Hebben we door de genade van God op dat woord mogen zinken, zoals de psalmdichter het zegt: op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. O, als het woord ons nog niet tot de vaste grond, tot de rotssteen geworden is. Laten we dan toch ons haasten en zoeken om die vaste grond te vinden in het woord van God, wat door de Heilige Geest aan het hart wordt toegepast en verklaard. Dat is het fundament wat u nodig hebt. En buiten de vaste grond van het eeuwig blijvende woord van God is er geen grond om te bestaan, maar enkel zandgrond, gemeente. En zoek het toch na, niet alleen om het woord te horen, niet alleen om met een preek in te stemmen, hoe goed dat op zichzelf ook is, maar om dat woord persoonlijk als de vaste grond, als de rots der behoudenis te leren kennen. Maar dan moet u ook niet vergeten dat dat fundament waar de Heere Jezus Christus van spreekt, dat dat verschillende kanten heeft. Ik heb het misschien wel eens gezegd dat wanneer de Bijbel spreekt over de fundering, over het fundament, zoals het hier spreekt over de rots, dat wanneer je de bovenkant van dat fundament bekijkt, dat is het woord van de Heere, Gods eeuwig blijvend getuigenis. Maar wanneer Gods kinderen dat fundament dieper gaan bekijken, dan zien ze dat in dat woord gaat het om de enige grond van zaligheid, in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dus dieper gegraven betekent die rots het bloed van de Heere Jezus, de enige gerechtigheid die voor God kan bestaan. En als u nog dieper graaft, nog dieper spit, als ik het zo zeggen mag, dan vindt u dat de allerdiepste grond, het allerdiepste van het fundament is, de eeuwige liefde van God, Gods eeuwig welbehagen. Dus de bovenzijde het woord, dieper het werk van Christus, het allerdiepste Gods eeuwige welbehagen. En daar ligt nu de enige rotsgrond, de rotsgrond van woord van Christus en bloed van Christus en van Gods eeuwig welbehagen, waarop een zondaar alleen kan leven en alleen kan sterven. En wee de mens, dat is de prediking van de Heere Jezus in deze gelijkenis, die allerlei gronden zoekt, zandgronden zoekt, buiten deze rots, die snel uitgegraven is en zichzelf gemakkelijk bij Gods kinderen schaart en zegt, als het gaat over het fundament, wel, er zijn zoveel oprechte christenen in deze wereld en de een denkt dit en de ander denkt dat en het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Nee, zegt de Heere Jezus, wacht u voor de valse profeten en zie toe dat ge uzelf niet bedriegt en zoek naar het deugdelijk fundament, naar de steenrots. En die steenrots is alleen te vinden in de geestelijke kennis van het woord van Christus en het bloed van Christus en het welbehagen van God. Ja, want alleen die rotsgrond, die is deugdelijk tot in alle eeuwigheid. Want wat ziet u? De gelijkenis gaat dan zo verder en zegt, wel, zowel bij de wijze bouwer als de dwaze bouwer, er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid. U ziet het voor u. In het stormseizoen steken de winden op, woestijnwinden of zeewinden. Onweer en bliksem. Er komt water. Terwijl het regenloze seizoen het maar een klein stroompje was, zwelt dat kleine stroompje in het dal machtig aan en de wateren kolken en bruisen. En de winden slaan tegen die twee huizen aan en de wateren komen tot op de drempel. En misschien hebben ze wel de deuren geblokkeerd met bekisting, zoals wij dat kenden in de tijd dat hier ook nog van hoogwater sprake was. Maar in elk geval, de wateren kwamen en de winden, slagregen is neergevallen. Ja, en dan blijft één van de huizen staan. Dat is het huis wat op de rots gegrond is. En het andere huis, eerst zie je daar een scheur, dan zie je daar dat een stuk van het dak weggerukt wordt en uiteindelijk stort het in. En zegt de taal van het evangelie van Marcus, zijn val was groot, want het was niet op de rots gegrond. Wat zijn die stormwinden en die watervloeden en die slagregens? U weet misschien dat er hele bekende preken over deze gelijkenis zijn. Ze zijn sinds kort ook in het Nederlands vertaald van Martin Lloyd-Jones, die een heel groot boek heeft uitgegeven over de bergreden. Zeker de moeite waard. En in een van de preken over deze gelijkenis geeft hij aan elk van die drie dingen een eigen betekenis. De waterstromen en de winden en de slagregens. Met alle respect, ik denk dat dat te ver gaat. dat je niet kunt zeggen, de waterstromen, dat zijn de aanvallen van de vorst der duisternis, en de slagregens zijn dit en dat andere is weer dat. Het gaat om één beeld. Het gaat om één beeld wat aanduidt dat uiteindelijk, als het huis er is, er een dag komt waarin de winden waaien en de stormen er zijn en de watervloed rijst. Het gaat hier ten diepste over het laatste oordeel. Of, zo u wilt, over het sterven. Want dat duidt het woord toch aan en zijn val was groot. Nee, ik zeg niet dat er voor het sterven geen stormen kunnen zijn. Ik zeg ook niet dat er voor het sterven niet al watervloeden zijn. Dat zijn dan de waarschuwingen, de roepstemmen die kunnen komen in het leven van een mensenkind. De aanvechtingen die er kunnen zijn. Maar als het hier gaat over de watervloeden en de stormregens die de val van het huis wat niet op de rots gebouwd was veroorzaken, dan gaat het duidelijk om Gods eindafrekening wanneer het leven van een mens voorbij is. En dan blijkt welk levenshuis staande blijft. En welk levenshuis ineenstort. Uiteindelijk, en dat is het aangrijpende van deze geschiedenis, zoals die in gelijkenisvorm tot ons komt, gemeente. Uiteindelijk deugt er niet één fundament buiten het fundament dat gelegd is door en in Christus Jezus. Uiteindelijk is alle levensfilosofie en vreemde godsdienstigheid een ondeugdelijke zandgrond. Dat is de diepe ernst van het evangelie. En wie op zulke zandgronden bouwt, die zal in de stormen van het gericht en de watervloeden van het oordeel van God uiteindelijk omkomen. En dat is vooral in onze tijd waarin alle verschillen worden weggestreken, buiten de kerk en binnen de kerk. En gezegd wordt in hele moderne kringen van, ach, of je nu een Jood bent wat je overtuiging van het geloof betreft, of een christen bent, dat maakt niet uit, er zijn toch twee wegen. En anderen zeggen, of je een boeddhist bent of een aanhanger van de New Age, het maakt niet uit als je maar serieus bent. En een derde zegt, wel uiteindelijk worden toch alle mensen wel zalig, want de genade overwint. Maar zo staat het niet in de Bijbel. In de bergrede zegt de Heer Jezus dat het op het fundament aankomt. En alle fundamenten die zandgrond blijken te zijn, en dat zijn er wat in het leven, die worden weggespoeld als de regens van het oordeel van God komen. Die kunnen niet bestaan. En daarom is de vraag heel erg dringend, juist tot mensen die het woord van de Heere kennen, zoals u en jullie en ik. Wat is ons fundament? Waar bouwen we op? Waar rusten we op? Waar vertrouwen we op? Is het daarop dat we toch altijd netjes geleefd hebben? Kerkelijk meelevend geweest zijn, voor de waarheid geweest zijn, misschien heel scherp voor de waarheid geweest zijn, zodat er heel weinig mee door kon. En we weten wel dat we niet bekeerd zijn, maar heimelijk denken we toch, onderzoek uw hart, gemeente, ook uw zo rechtzinnige hart. Heimelijk denken we toch, als er iemand in aanmerking komt voor de bekering. Als er iemand in aanmerking komt dat God tot zijn ziel spreekt, dan ben ik het toch wel. Want ik ben niet zo makkelijk als die man of die vrouw hier in de kerk of in de buurt waarin ik woon, die het zo licht opneemt. Ik neem het heel ernstig op. En zo maakt u heimelijk een grondje van uw ernst en van uw rechtzinnigheid en van uw degelijkheid. Maar het is een zandgrond. U kan er in de dag der dagen voor God niet mee bestaan. En als u denkt dat het wel mee zal vallen om dat, en vult u dan die hele reeks maar in, dan bent u bezig, ondanks al uw rechtzinnige gedachtegoed, toch op een heel oppervlakkige zandgrond uw levenshuis te bouwen. Het moet nog heel wat dieper. Heel wat dieper. Voordat u de rots gevonden hebt. Het kan ook anders. Het kan ook zo zijn dat we soms in ons hart denken wanneer de prediking wat ernstig is. Of wanneer de dingen van de wet van de Heere scherp gepreekt worden. Of wanneer gezegd wordt dat het toch iets is wat niet zomaar gebeurt. Dat zalig worden. Dat we dan innerlijk daar toch wat moeite mee hebben. En dat toch wat tegen aanschuren. Zoals iemand deze week tegen me zei. En er eigenlijk niet aan willen. Omdat we innerlijk voor onszelf de rust vinden in wat goede gedachten over onszelf. Ik ben toch ernstig, dat zegt u ook. Ik leef toch bij het woord. En misschien zegt u erbij, er zijn toch de beloften. En u hebt zo misschien een regel uit een psalm die u aansprak. En ik zeg niet dat de Heere dat allemaal niet kan gebruiken en kan zegenen. Luistert u goed. Maar als u alleen uw levenshuis bouwt op wat goede gedachten van uzelf, over uzelf. En dat misschien wat pleistert met een belofte uit de Bijbel of met een psalmregeltje uit de Bijbel die u wat aansprak. Dan kunt u uzelf bedriegen. Dan kunt u uzelf bedriegen. Want wanneer wij met ons eigen dwaze verstand onszelf de bekering gaan aanmeten en onszelf bij Gods volk gaan scharen en daar ook nog de hulp van wat dingen uit de schrift bij inroepen, dan is het toch een zandgrond. Dan is het een zandgrond die zal blijken als de storm van het oordeel komt, een ondeugdelijke grond te zijn. En daarom is het zo nodig, juist omdat de ernst van die storm komt en de winden zullen loeien en de watervloeden zullen kolken en de regens zullen neervallen, dat wij die vraag naar het fundament stellen. En vooral, dat is een trek in de gelijkenis die u niet over het hoofd mag zien, dat wij geen rust vinden voordat ons leven geborgen is en gegrond is op de rots. Een van de grote fouten, als ik het zo noemen mag, van die dwaze bouwer, misschien wel het hart van zijn dwaasheid, was dit, dat hij met het woord van de Heere heel snel en heel oppervlakkig tevreden was. Heel snel tevreden was. Wel, hij groef niet diep. Heel oppervlakkig tevreden was. Hij onderzocht zichzelf niet. En hij onderzocht niet of dat het fundament van zijn leven wel deugde. Maar bij die andere man lezen we, die is niet snel klaar. Die graaf diep. En die begint niet met bouwen voordat hij in de diepte het fundament gevonden heeft. Hij is ook niet oppervlakkig klaar. Want in gedachten zie ik hem staan met zijn eenvoudige spade en zie ik hem op die rots tikken met die spa. En hij vergewist zich grondig dat het geen zandgrond is die verpulvert, maar dat het rotsbodem is. Juist deze geschiedenis, in zijn aangrijpende ernst, juist deze gelijkenis, die een geweldige en indringende toepassing is van de bergrede van de Heere Jezus Christus, waarschuwt ons om niet te snel en niet te oppervlakkig te denken dat het wel goed is, maar om door te graven, om geen rust te vinden voordat je het fundament gevonden hebt. Wat betekent dat dan? Wat zijn de lessen die we hieruit kunnen trekken? Die twee bouwers met hun huizen en met de stormen die over de huizen heen gingen aan ons laten zien. Wel, we hebben zo prekende weg en terwijl we de gelijkenis wat uitlegden al heel wat punten gezien. En ik zal aan het slot van de preek ook niet meer op alles ingaan. Maar wel het allerbelangrijkste aan de orde stellen. Wat betekent het? Wel, het eerste wat ik zou willen zeggen is dit. Deze gelijkenis maakt dus duidelijk, de gelijkenis van de twee bouwers, hoe u en ik onder het woord van de Heere kunnen zitten. Onder de prediking van de bergrede, onder de prediking van een geschiedenis uit het Oude Testament, onder de prediking van heel het woord. Wij zijn bouwers. Wij bouwen onder het woord en met het woord aan ons leven. En uiterlijk lijkt er soms heel weinig verschil. Want ik denk dat het huis van die dwaze bouwer niet minder prachtig was dan het huis van die wijze bouwer. Misschien was het wel huizen die eigenlijk uiterlijk helemaal op elkaar leken, precies hetzelfde waren. Het zou best kunnen. Zo kan het ook zijn in het leven. Uiterlijk kan het onder het woord zo schijnen dat er geen verschil is tussen ons mensen. Maar de prediking van de gelijkenis zegt er is verschil. Er is een fundamenteel verschil. En dat verschil dat zit hem in de diepte. Dat verschil dat zit hem in het fundament. Je kan ook zeggen, dat verschil dat zit hem in het hart. Niet in wat voor ogen is, maar in het hart. Of we met het hart de fundering hebben en de fundering kennen, zoals die door de Heere Jezus Christus hier wordt aangewezen. Want uiterlijk kunnen we heel wat bouwen en met onze eigen bouwkunde heel wat lijken. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het fundament aan. De Heere ziet het hart aan. Wat doet het woord in uw leven? Is uw leven ondanks de prediking van het woord nog gebouwd op een zandgrond? Of bent u door genade op het ene fundament terechtgekomen? Hoe staat het met de fundering van uw levenshuis? Daar komt nog iets bij. Want niet alleen predikt deze gelijkenis hoe wij met het woord kunnen omgaan, tweeërlei huis. Maar u kunt, en dat is het tweede, de vraag dan stellen, ja, maar hoe leer ik die fundering dan vinden? Want als er dan zoveel zandgrond is waar een mens op kan bouwen, als we zelfs onder de prediking van het woord van de Heere Jezus toch een zandgrond kunnen aanleggen waarop we ons levenshuis bouwen, hoe weet ik dan dat mijn huis gebouwd is op de rots? Wel, de gelijkenis wijst twee dingen aan. Het eerste is dat wie op de rots gegrond is, die graaft diep. En die rust niet voordat hij de rots gevonden heeft. Het graven dus en het vinden van de rots, dat zijn de punten die in de gelijkenis voorop staan. Het graven in de diepte. Dat betekent in het licht van wat de schrift ons voorhoudt, dat we niet gemakkelijk van goedkope genade moeten leven. Want goedkope genade, gemeente, bestaat er niet. Dat is een verzinsel van mensen. En dat we ons levensfundament ook maar niet op makkelijke losse gronden moeten zoeken. Maar dat we diep moeten graven. Dat we nodig hebben ontdekkend licht. Dat we nodig hebben de geest van de uitbranding. De geest die diep graaft in het hart van een mens. En alle beletselen en hindernissen die er voor het werk van Gods genade in het leven zijn wegneemt. Bid u dat wel eens. Heere, graaf u in mijn leven. En breek alle hindernissen, alle hardheid, alle onbekeerlijkheid, alle ongevoeligheid, alle zonde, alle schuld uit genade weg. Maak plaats in mijn leven, maak ruimte in mijn leven voor het ene fundament. Zijn we daarmee werkzaam? Of zijn we zo gewend aan al deze klanken uit de schrift en ook aan deze gelijkenis, dat het eigenlijk langs ons heen gaat? Zoals de hond die in de smidse ligt te slapen opschrikt als een baas voor het eerst, terwijl hij er is, een geweldige klap met de hamer op het aanbeeld geeft. Maar na een aantal maanden zo gewend is aan het klappen van de hamer op dat aanbeeld, dat hij rustig doorslaapt. Of wanneer er vonken spatten uit de oven, uit het smidsvuur, eerst wegschrikt en wegdringt. Maar na een poosje rustig blijft liggen. Zo kan het bij ons kerkmensen zijn. 20, 30, 40, 60 jaar onder de prediking en nog onbekeerd. En we liggen eigenlijk niet meer wakker van het feit dat we onbekeerd zijn. Maar de stormvloeden komen. Ik zeg het in alle ernst en liefde. De stormvloeden komen. En alles wat geen fundament heeft, wordt weggestormd. Zijn we ermee werkzaam, o God? Leer me graven in de diepte. Maak plaats voor Christus. Plaats voor uw fundament. En dan is daarbij nog dat niet. Het graven, dat was het belangrijke. Maar ook het vinden, het gegrond worden op het fundament. En hoe word je nou op het fundament gegrond? Ja, laat ik dat heel kort zo zeggen. Op het fundament word je gegrond als een arme zondaar. Die nu nergens rust kan vinden. En nergens steun kan vinden. Maar die nu zinken mag. Op het belofte woord van de Heer. Want er zijn toch zoveel beloften voor arme zondaren. Die nu welkom is bij de grote bloedkoning van het hemelse Jeruzalem, Jezus Christus. Daar is het voor. En God wil door de prediking van zijn wet en van zijn woord mensen arm maken. Arme mensen lokken en ze doen zinken. Op dat vaste fundament. En daar zullen ze rust vinden voor hun zielen. En zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Tweeërlei mensen onder het woord. Een wijze en een dwaze bouwer. En de uitkomst van hun werk is tweeërlei. Het huis van de dwaas viel en stortte in één in de vloed. En het huis van de wijze bleef staan. Waar staat uw levenshuis? Wat is uw fundering? Jongen of meisje in de kerk, ouderen. zullen we dat onszelf vanavond maar eens heel ernstig afvragen voor het aangezicht van de Heere. Zullen we dat allemaal, u en ik, vanavond op gebogen knieën voor Gods aangezicht neerleggen? Heere, waar leef ik nu? Waar staat mijn huis? En wat is de fundering? En als je dan eerlijk voor het aangezicht van de Heere weet dat je fundering niet deugt, ook al ben je nog maar 14 of al ben je nog maar 17 jaar, zou het dan geen reden zijn om te smeken: o God, waar is de steenrots? Graaf het zand, de ongerechtigheid, alles wat het in de weg staat, graaf u het weg en doe me zinken op die steenrots. Want vergeet het niet, mijn jongen of meisje, een aspect van de gelijkenis is ook dat de beslissing die valt bij het fundament, hoor. Die valt niet als het huis af is en als de stormen komen. Dan valt de eindbeslissing. Maar de beslissing over die steenrots valt wanneer de fundering gelegd wordt. En daarom is het ook in deze gelijkenis een dringende oproep om de Heere vroeg te zoeken, opdat je een goed fundament mag vinden. En dat gebeurt doorgaans vroeg. Dat zegt het woord. Nee, daarmee zeg ik niet dat mensen die 40 of 60 jaar op een verkeerd fundament gebouwd hebben niet meer behouden kunnen worden. Maar och, dan moet de Heere zoveel afbreken. Al die bouwsels die u er in de loop der jaren opgezet heeft, ze moeten weg. Want u kunt natuurlijk het fundament niet vinden als al uw eigen bouwsels er nog staan. Ze moeten weg om de rots te vinden. En dat is ook nodig als u 60 jaar bent of 70 of 80. En dat kan de Heere doen en dat wil Hij doen. Want hij die deze gelijkenis spreekt aan het slot van zijn bergrede is de Heere Jezus Christus, de eeuwige koning, van wie de psalmdichter profetisch zong: genade is op zijn lippen uitgestort. En hij kan arme zondaren arm maken. En hij kan arme zondaren leegmaken, om ze nu uitgeleegd en arm gemaakt in de diepte te doen zinken op de steenrots. De rots die Christus Jezus is. Christus Jezus, de rots der eeuwen, in wie het anker der hoop veilig hecht, waarop het zwakke geloof rust en vrede vindt en waar de liefde zich in mag verblijden. Hij is de rots. En als we hem mogen vinden, al zullen dan de stormen gaan loeien en al zullen de watervloeden komen, hij is een vurige muur rondom zijn kerk. En waar hij zijn woning heeft verkoren, het hart dat hij tot het zijne maakte, dat zal in de stormvloed blijven bestaan. Dat huis blijft staande, tot door de dood, tot door het oordeel heen, want het was op de steenrots gegrond. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst komen we tot u, uw naam dankend, erkennend voor alles wat u gaf. Wil u het woord ook zegenen? Zegen het, Heren, opdat wij onszelf mogen onderzoeken en uitgedreven worden met die vraag naar het fundament en dat we geen rust vinden voordat wij die rots gevonden hebben. Want daar zingt de kerk toch van, dat waar gij uw grote naam verheerlijkt, daar wordt ook ervaren dat gij een steenrots zijt, in wie het onrecht nooit gevonden is. Heren, wil u dat werken onder ons en geef dat we niet rusten mogen. O, u weet, we nemen het vaak zo makkelijk. En we leven zo makkelijk, alsof er geen stormvloeden zijn en alsof er geen eeuwigheid wacht. We bouwen aan ons huis, maar we letten niet op uw woord. En al onze vreemde bouwsels, ze staan, maar ze moeten afgebroken worden, opdat wij in de diepte de steenrots zouden vinden. Heere, leer ons dat. En wil u zo het woord vandaag van vandaag en ook van deze avond zegenen en gebruiken. En laat uw kinderen, die door genade in de diepte de steenrots vonden en zich door genade mochten laten zinken op de belofte, op de beloofde en op de bron van alle beloven spreken het eeuwig welbehagen van u. Laten zij zich daarin verblijden en verheugd zijn in de God van hun heil. Heren, wees u met ons deze week. Sterk ons, sterk de kinderen. Geef ons alle kracht voor ons werk. Wil u ook heel in het bijzonder deze week met ons zijn, nu na de drukke en bewogen synodeweken er heel wat werk ligt, veel opgestapeld ligt. Wil u krachten geven en ook zegen geven om al het werk te doen. En laat het bovenal, Heren, niet ijdel mogen zijn in u. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is onze slotzang. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 139, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.